shotgun. Als je mee bent geweest met BYA of BYX, dan is dat waarschijnlijk een woord wat je herkent. Shotgun. Shotgun betekent dat als je met een groepje van minimaal 3 mensen naar 1 auto toe loopt, dat als jij degene bent die dat roept, dan mag je voorin zitten. En voorin zitten, dat weten we allemaal denk ik wel, voorin zitten is als je niet degene bent die bestuurt, is voorin zitten eigenlijk de beste plek om te zijn in een auto. Als je voorin zit, heb je minder kans om wagenziek te worden. Als je voorin zit, mag je mee bepalen welke muziek er gedraaid wordt. Als je voorin zit, heb je veel meer uitzicht. Dus voorin zitten, dat is wel de plek waar je wil zijn. En om op die plek te komen, is het dus nodig om shotgun te roepen. Er zijn een paar regeltjes wel aan verbonden. Je moet met dat groepje waarmee je naar de auto loopt, moet je de auto kunnen zien. Dat is belangrijk. Wat ook belangrijk is, is iedereen moet het kunnen horen als je het roept. Maar als jij degene bent die als eerste shotgun roept, dan mag jij dus voorin zitten. Bloedirritant is het op het moment dat er iemand anders is geweest die daar eerder aan gedacht heeft dan jij. En dat jij dus niet voorin kunt zitten. Misschien herken je dat gevoel wel. Ik heb dat soms. Meestal ben ik degene die er als eerste aan denkt en mag ik dus voorin zitten. Maar er zijn van die momenten en denk ik, dan moet ik mezelf weer helemaal opvouwen achter, op die achterbank. En, irritant. Er is altijd wel iemand in de vriendengroep die er als eerste aan denkt om shotgun te roepen. Jezus had ook 2 van dat soort vrienden. Jezus was samen met zijn vrienden namelijk op weg vanuit het noorden van Israël, Galilea, de provincie waar Jezus een groot deel van zijn leven geleefd heeft, naar Jeruzalem. Dit was de laatste keer dat zij met elkaar deze reis maakten, van Galilea in het noorden naar Jeruzalem in het zuiden. En terwijl zij onderweg waren naar Jeruzalem, wist Jezus wat er ging gebeuren. En hij vertelde dat aan zijn leerlingen, meerdere keer. En dan vertelde hij aan zijn jongens, we gaan nu naar Jeruzalem toe. En als we in Jeruzalem aankomen, dan zal het niet lang duren of ik word opgepakt. Ik word gemarteld en uiteindelijk zal ik sterven aan het kruis. En Jezus heeft het nu voor de 3e keer gezegd. En dan reageren 2 van zijn vrienden. Of beter gezegd, ze schuiven hun moeder naar voren om voor hun shotgun te roepen. Matteüs 20, vanaf vers 20 lezen we. Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem om een gunst te vragen. Hij vroeg haar, wat wilt u? En ze antwoordde, beloof me dat deze 2 zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten. De een rechts, de ander links. Het gaat ze niet om een plekje in de auto. Nee, de moeder van de zonen van Zebedeus, die shotgunt een plekje in de hemel. En zij vraagt, Heer Jezus, als u op uw troon zit, mogen dan mijn zonen naast u zitten. De een links, de ander rechts. Dat is de ereplaats. Het mooiste plekje om te kunnen zitten. En ze vraagt dit niet voor niks. Want ze maken nog echt kans op deze plek ook. Deze 2 broers, dat zijn Johannes en Jacobus. En deze 2 broers horen tot de meest intieme vrienden van Jezus. Jezus heeft een groep van 12 leerlingen. Maar in die groep van 12 leerlingen zijn er 3 die nog wat extra dichtbij staan bij Jezus. Johannes, Jacobus en Petrus. We zien dat bijvoorbeeld gebeuren op het moment dat Jezus op een berg is en daar een hele bijzondere ontmoeting heeft met Mozes en Elia. Daar heeft hij 3 vrienden bij zich. Petrus, Johannes, Jacobus. En op het moment dat Jezus in de hof van Gethsemane is, vlak voordat hij gevangen genomen gaat worden, dan vraagt hij aan zijn leerlingen, willen jullie voor mij bidden? En dan loopt hij zelf een stukje door en hij vraagt 3 vrienden om met hem mee te komen. Petrus, Johannes, Jacobus. Dus deze twee broers, die maken ook echt kans om op dat plekje terecht te komen. En toch antwoordt Jezus het volgende in vers 23. Wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Wie er rechts en links van mij zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd. En dan gaat het mis. Want de andere leerlingen van Jezus, die krijgen dit te horen. Die hebben in de gaten gekregen dat Johannes en Jacobus hun moeder naar voren hadden geschoven, zodat hun moeder aan Jezus kon vragen: mogen zij het mooiste plekje bij uw troon hebben? En ze zijn woedend. Vers 24. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. En dan grijpt Jezus in. Vers 25. Jezus riep hen bij zich en zei: jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Jezus heeft het hier over heersers en leiders. Heersers die hun volken onderdrukken en leiders die hun macht misbruiken. En je zou kunnen zeggen, de heersers, als Jezus het heeft over de heersers, heeft hij het over de Romeinen. En als hij het heeft over de leiders, dan heeft hij het over de Joodse leiders. Maar eigenlijk maakt dat niet zo heel veel uit, zegt Jezus, want ze zitten er eigenlijk alleen maar voor hun eigen eer. Om hun eigen plekje veilig te stellen. En ze zitten er om anderen te onderdrukken en hun macht te misbruiken. Jullie worden ook leiders, zegt Jezus. Maar jullie zijn leiders van een koninkrijk op zijn kop. Jullie zijn leiders van een totaal ander koninkrijk. En zo mogen jullie niet zijn. Nee, ik verwacht van jullie dat jullie andere soort leiders zijn. Wil je de belangrijkste zijn? Dan moet je dienen. Wil je de eerste zijn? Dan moet je een dienaar zijn. En Jezus zegt, dat is precies wat ik ook ben gekomen om te doen. Ik ben niet gekomen om te heersen, maar ik ben gekomen om te dienen. En ik geef mijn leven. Paulus die zegt het zo mooi. Filippenzen 2. Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Leef vanuit dezelfde hartsgesteldheid als Jezus. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Zowel Paulus als Jezus leren ons hier over hoe Jezus zelf op deze aarde rondgelopen heeft. Niet om te gaan voor zijn eigen eer. Niet om te gaan zodat hij verheerlijk zou worden. Maar hij is juist gekomen om te dienen. Om ondergeschikt te zijn aan de ander. Er is alleen één probleem. Er zit een ontzettend groot verschil tussen de cultuur waarin Jezus en Paulus leefden en de cultuur waarin wij leven. In de cultuur van Jezus en Paulus was juist eigenlijk de belangrijkste zijn was een deugd, dat was een waarde. Daar leefde je eigenlijk wel voor, om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk op een positie kwam dat je de belangrijkste was. Het was in de tijd van Jezus en Paulus een eer om gediend te worden. In onze cultuur is dat een beetje anders. In onze cultuur vinden we het meer een eer om dienstbaar te zijn. Of in ieder geval dienstbaar zijn zonder dat het ons al te veel kost. Want ik denk dat wij in onze cultuur moeten oppassen. Dat onze dienstbaarheid niet juist tentoongesteld wordt. Dat het een show wordt. En dat we zeggen, kijk eens hoe dienstbaar ik ben. Ik hou een deur voor iemand open. Of ik ben vriendelijk tegen iemand die het eigenlijk niet echt verdient. Als ik naar de winkel loop en er staat iemand een straatkrant te verkopen, dan groet ik altijd netjes. Kijk eens hoe dienstbaar ik ben. Als we het hebben over onze leiders, dan prijzen we de leiders die dienstbaar zijn. We prijzen Mark Rutte omdat hij nog steeds in zijn oude Saab rondrijdt en zijn eigen koffie haalt. Dat vinden wij in onze cultuur een deugd. Maar als we niet oppassen, dan wordt het dienstbaarheid voor de show. Terwijl wat Jezus ons leert, is dat dienstbaarheid veel verder gaat. Dat het gaat over dienen en een dienaar zijn. Op het moment dat je een dienaar bent, dan gaat het niet in eerste instantie om je eigen gevoel, om je eigen mening, om je eigen emoties. Nee, op het moment dat je een dienaar bent, dan zet je het gevoel, de emoties en de mening van die ander juist voorop. En dan wordt dienaar zijn wel een stuk moeilijker. Sterker nog, dan wordt dienaar zijn juist iets wat soms zelfs een beetje pijn doet. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar afgelopen week was voor mij een spiegel. Want op het moment dat ik een groep mensen hoor roepen, Black Lives Matter, dan is mijn eerste gevoel, ho, rustig aan, all lives matter. Maar als ik eerlijk ben, komt dat voort uit een gevoel dat ik niet achtergesteld wil worden. En dat ik bang ben dat zij misschien wel over mij zouden gaan overheersen. En op dat moment is het alsof Jezus zegt, ik wil graag dat je een dienaar bent. Dat je niet je eigen gevoel, je eigen emoties, je eigen mening voorop stelt. Maar dat je gericht bent op het gevoel, de emoties en de mening van een ander. Misschien herken jij het wel op het moment dat er iemand is die roept, weg met Zwarte Piet! En dat er iets in jou begint pijn te doen. Dat je het moeilijk vindt, dat je het ingewikkeld vindt en dat je daar zelfs een beetje boos van kan worden. Misschien is juist dat dan voor jou het moment dat jij mag gaan leren om een dienaar te zijn. Omdat we juist dan de kans hebben om te doen wat Jezus ons vraagt om te doen. Niet voor jezelf zorgen, maar voor de ander zorgen. Niet voor jezelf opkomen, maar voor de ander opkomen. Ja, maar... Ik ben helemaal geen racist. En zij geven mij wel het gevoel dat ik een racist ben. Jezus vraagt om te dienen. En niet op te komen voor je eigen gerechtigheid. Ja, maar ze brengen het zo agressief, zo boos. Als ze nou wat milder zouden zijn, dan zou dat misschien wat makkelijker maken. Jezus vraagt om te dienen, niet om recht te spreken. Ja, maar het is voor mij gewoon een verkleedfeestje. Ik bedoel er verder niks mee. Jezus zegt, ik vraag je om te dienen en niet om gelijk te krijgen. Jezus zegt, ik vraag van je, wil jij mijn handen en voeten zijn hier op deze wereld? Wil jij mij laten zien op deze wereld? Wil je dienen? Maar Heer, wat is dan dienen in deze situatie? Nou, volgens mij is dienen in deze situatie, wanneer iemand zegt, jij hebt mij gekwetst, dat je niet reageert met, maar zo heb ik het niet bedoeld. Maar dat je reageert met sorry. Omdat het niet gaat om jouw eigen mening, om jouw eigen gevoel, om jouw eigen emoties. Maar kies je ervoor om een dienaar te zijn van die ander. En daarin de mening, het gevoel en de emoties van die ander voorop te zetten. Weet je, het is niet te ontkennen. Het is niet te ontkennen dat er een groep mensen in onze samenleving is die gekwetst is. En dit is onze kans om dienstbaar te zijn. Niet voor de show, maar dienstbaar zijn zoals Jezus ons voorgedaan heeft. Om ten koste van onszelf de ander tegemoet te komen. Jezus riep zijn leerlingen bij zich. En hij zei, jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken. En dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen zijn. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Heere God, we willen u in de eerste plaats aanbidden. Aanbidden omdat u onze God bent. En Koning Jezus, we hebben die mooie tekst weer gelezen. U heeft de hemel losgelaten. U bent naar de aarde gekomen om ons te dienen. En Heere God, Vader, Zoon en Geest, we vragen u om ons uw liefde, uw genade en uw verbondenheid aan ons te geven, zodat wij in staat zullen zijn om een dienaar van u in deze wereld te zijn. En er te zijn voor al die mensen waar u zo ontzettend van houdt. Amen.